Nej, jag sa det.
Ik zit aan de microfoon, maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Dat stukje muziek, dat is dat verhaal achter, dat, nou ja, sowieso wat die vijf mannen gedaan hebben, is heel indrukwekkend. Maar zelfs de melodie, die is geschreven door Sibelius. Ik weet niet of je dat weet. Dat is een heftig stuk, moet ik zeggen. En dan, het gaat echt over trompetten, het gaat echt over bombastische muziek en dan ineens komt daar die rust doorheen, die fluistert daar doorheen en dan uiteindelijk ontstaat deze melodie. Sibelius heeft het toen geschreven en hij heeft het toen Finlandia genoemd. En rond de Tweede Wereldoorlog, of nou misschien al eerder zelfs, is er een man geweest die heeft daar tekst op geschreven. Finland, sta op. Sta op. En het is één grote lofprijzing naar God zelf toe. En daar zijn heel veel mensen door tot geloof gekomen. In Finland zie je ook een soort van opwekking, zeker door de Tweede Wereldoorlog heen. Een land dat overlopen werd door de Russen. En heel de wereld keek toe en dacht van nou, dat hele land dat wordt gewoon platgewalst door de Russen. En vervolgens gaat het verhaal, en ik heb het ook wel geverifieerd met een Fins collega van mij, over dat Russen daar een gegeven moment bij een dal kwamen en niet verder durfden te gaan omdat ze daar duizenden en duizenden soldaten zagen lopen. En dat bleek achteraf dat daar niemand was, maar dat daar dus engelen zijn geweest. Dus, en dat is een beetje ook zeg maar de opmars naar de melodie toe over hoe bijzonder God omkeek naar haar, zijn natie, naar zijn land Finland. Heel indrukwekkende melodie is dat. Komt dan toch boven als je dan deze teksten weer bij ziet. Ja, dat is een, voor velen een bemoediging en een vorm van hoop. Over hoop gesproken. De lockdown heeft bij mij, 2 dagen voor de lockdown is mijn vrouw geopereerd aan de ene knie en een paar maanden later aan de andere knie. Dus wij zaten al in de lockdown. En ik zag het aankomen. Vanaf die tijd ben ik gaan podcasten. Ik denk, veel thuis. En uiteindelijk was de lockdown nog erger. Dus, en ik heb, ik heb verhalen van hoop, maar ook verhalen van ontmoetingen met engelen in dat podcast. Ik heb mensen gesproken die echt wel bijzondere verhalen hebben. En recent, deel 3 komt morgen uit, heb ik Otto de Bruyne geïnterviewd. U kent hem ongetwijfeld. Otto, zou je mij willen vertellen wat voor jou hoop is? En hij vertelde in het eerste deel van alle religieuze stromingen, ook de christelijke wel, ook de christelijke, hebben allemaal leslokalen, hebben allemaal leerhuizen, allemaal tafels en stoelen en zitten, maar Jezus niet. Jezus nodigt je uit aan tafel. En ik vond dat zo mooi inderdaad, van kunnen wij misschien aan tafel zitten met elkaar, om de tafel, om de maaltijd, samen eten, samen delen. Jullie huiskamer hier die eten schenkt, is daarin een mooi voorbeeld van. Ga lekker eten met elkaar. Geniet van de maaltijd en deel uit en ontvang. Om samen aan tafel te zitten. Samen met Jezus die je uitnodigt aan tafel. Ik vond het toch ook wel een aanloop naar deze overdenking. En ik heb hier al heel vaak over gesproken, gewoon omdat ik de afgelopen 5 jaar mijn stille tijd gewijd heb aan dit boek. Het is het boek wat mij het meeste grijpt, het me echt wel weer beklemt. Ik voel me ongemakkelijk, ik voel me geconfronteerd, ik voel me, soms dan leg ik de Bijbel weg en zoek het maar uit. En tegelijkertijd dan kan ik het niet nalaten om het toch weer op te pakken en te ontdekken. Oh ja, gelukkig, het staat er wel zo. De Bijbel is wat dat betreft soms zo spannend, zo intens spannend, dat het soms over de grens heen gaat van het aanvaardbare, van het toelaatbare. De Bijbel is echt een onwaarschijnlijk spannend boek, waarin God zichzelf op zo'n bijzondere manier toont, dat zij zelfs, de Bijbel schenkt ons het verhaal van Jezus, die toch uit de hemel kwam, mens werd. Nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En vervolgens in slechts 3 jaar tijd wonderen doet en uiteindelijk zijn taak opneemt, sterft nota bene, sterft, ja, het dodenrijk ingaat, vervolgens opstaat, nou, het verhaal was al onmogelijk, maar het wordt nog spannender, en vervolgens naar de hemel gaat en belooft terug te komen. Dat is waar wij mee te dealen hebben. In de onmogelijke situatie van wat Gods woord, zijn Bijbel, ons biedt. In die spanning. En dan de verademing van het feit, Jezus nodig je in ieder geval uit aan tafel. Niet zozeer in de leerstoelen, wat op zich natuurlijk niet verkeerd is, sterker nog. Maar het aan tafel gaan is, dat is het onderscheid, dat vertelt Otto ook in het interview. Dat is het onderscheid. Jezus nodigt je uit, kom lekker zitten. Ik hoop dat u daarom ook zichzelf uitgenodigd voelt in alle beperkingen. Dat we met elkaar even door dit boek heen gaan. En waar ik het al vaker over gehad heb, maar waarin we, ik ook jullie mee wil nemen van, ik heb ook de wijsheid niet en de rijkwijde. Ik snap niet altijd of ik het goed in de gaten heb. Vergeef mij, maar ga alsjeblieft aan tafel en laat u in ieder geval uitgedaagd worden op het bijzondere feit dat Job, daar heb ik het over, in de Bijbel staat. Het meest indrukwekkende boek wat mij betreft. Het is een heel oud boek. Sommige wetenschappers dateren dat al echt in de vroege Bijbelse tijd, in de echt heel vroege Bijbelse tijd, waarin er nog geen sprake is van Mozes en de wetgeving. Dus het zou zomaar kunnen zijn op basis daarvan dat het al voor die tijd is, dat weten we niet. Maar waarin op zo'n bijzondere wijze God aan het woord komt, dwars door het lijden. En daar zit juist, zeg maar, de onmogelijkheid in. Ik ben 60, dus ik ben de jongste niet meer, maar ik loop hier eigenlijk al 30 jaar mee rond. En ja, waarom zou ik dit nou moeten doen? Waarom zijn dat niet de ouderen, de wijzeren? Maar goed, dus loop met mij mee en ik vergeef mij mijn ontoereikbaarheid. Laat u zich meenemen door de verwondering. In het boek, wat mij betreft, begint als een theater. Als iets waarin wij, zeg maar, als buitenstaanders naar binnen kijken. Acte 1, scène 1, de gordijnen gaan open. En wat krijgen wij als blik? Er was in het land Uz een man. Klinkt buitengewoon stoer. Er was een man. En laten we niet klein denken over onszelf. Laten we het masculine daarin, niet zozeer mannelijk of vrouwelijk, maar dat wil ik algemeen houden, maar er was een man. Je bent een held als je Jezus volgt. God kijkt, dat zullen we zo meteen ook zien, naar jou. Er was een man, er was een vrouw. Zo opent het boek. En die man was, moet je opletten. Dat is hoe de Bijbel schrijft over Job. Vroom, oprecht, godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat is een man. Dat is een man. Vroom, dat mag je ook vertalen bij heel gewoon. Gewoon. Ik ben gewoon. Och, wie ben je, Job? Ik ben gewoon. En dat is de kracht van het mens zijn. Dus jezelf mogen zijn. Godfried Bomans zegt dan, alleen hij die zichzelf is, heeft iets te bieden wat nergens anders te vinden is. We hebben recht op het feit dat jij jezelf mag zijn. Eenvoudig. Niet meervoudig of willen lijken op een ander. Zoals ooit iemand zei, een eik is een eik, een den is een den, en ik ben die ik ben. Gelijk de stap naar God zelf toe, die zichzelf ook eigenlijk presenteert van, ik ben, dit is wie ik ben die ik ben. Zeg maar tegen hen, ik ben is degene die je gestuurd hebt. Is een prachtige getuigenis van God zelf. En daarin heeft hij ons de mogelijkheid geboden, in de jungle van onze wereld en in de veelheid, wees vooral jezelf. God heeft je gemaakt. Hij is aan het stuur. Vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Mooi, hè? Zo begint Job. Ik heb maar één les, één tekst nu gelezen, één vers. Nou, dan krijg je dus in de theatervoorstelling te zien van een man. Nou, vers 2. Ik zal iets sneller gaan, dan zijn we morgenavond nog niet klaar. Hem werden 7 zonen, 3 dochters geboren. 7000 schapen, 3000. Enfin, hij was de rijkste mens van het oosten. Rijker kon bijna niet. Zo getuigt Gods woord, zijn Bijbel, over deze man. Schat hemeltje rijk. Kom ik straks op terug. En dan zie je een vader. Dat zijn zonen dan een maaltijd plachten aan te richten. Dat waren dat gewoon, zeg maar, ieder op zijn beurt. En dan stuurden ze dan boden en nodigden dan hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Daar zal ongetwijfeld wijn geschonken zijn. En dan zie je de vaders hier staan en die kijkt naar zijn kinderen en die denken van, het zou kunnen zijn dat ze in hun hart God vaarwel, God geminacht hebben. En dan telkens nadat dus zo'n avond gebeurd was, ging Job en bad voor hun kinderen. Hij heiligde hen, hij stond 's morgens vroeg op, bracht brandoffers voor ieder van hen, want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Hij laat het toe. En hij voelt de verantwoordelijkheid om voor zijn kinderen te bidden. Dat is een vader. Dat is een mooie vader. Niet aan een touw, maar dan aan een elastiek, denk ik dan. En soms, en ik zie het met mijn eigen kinderen ook gebeuren, zelfs met mijn kleinkinderen, van dat die spanning van wat laat ik los en wat haal ik naar me toe, daarin zie ik hoe spannend het is om jonge mensen, en zeker in deze tijd, op te zien groeien. Met zijn talloze mogelijkheden en zijn talloze verleidingen, zaken en zo. Het zet mij aan tot bidden. Soms een stuntelig gebed. Heer Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, ontferm u over mij, zondaar. En dan meer heb ik niet. Meer dan denk ik van, dat is mijn standaard ochtend. Ontferm u over mij, zondaar. Ik mis mijn doel, Vader. Ik wil zo graag meer van u. En dan hoor ik niks meer. En dan ga ik daar niet mee akkoord. Dan denk ik, dan zeg ik tegen God, oh, maar als u zwijgt, dan doe ik dat ook. Die spanning. En als soms, dan kan ik hardgrondig tekeer gaan in mijn gebed. Omdat ik gewoon soms zo moet zoeken en kijken van, waar zit nou dat geheim? Hoe kan ik mijzelf vroom, oprecht, God vrezen en wijken van het kwaad maken? Als ik u daar toch eens mee naar huis stuur. En niet akkoord gaat met, dit is het. Nee. Het gaat hier over God en zijn, wat hij voor elkaar gekregen heeft door de relatie te herstellen door zijn zoon. Dus ongekend dat dat hier al in terug te vinden is. En dan gaat het gordijn dicht. Acte 1, scène 1 is voorbij. We hebben een prachtig plaatje van een prachtig mens. En dan gaan de gordijnen weer open en hier ontstaat iets wat eigenlijk niet mag of niet kan. Wij mogen daar niet ons mee bemoeien. Het is de geestelijke wereld achter ons, waarvan we vaak genoeg gewaarschuwd zijn, hou je daar verder van als mens. En tegelijkertijd, hier gaat het gordijn open. Vers 7, toen zei, of kijk, nee, vers 6, het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer. Ook de Satan was in hun midden. De zonen Gods. Het is sowieso iets om over na te denken. Wat bedoelt God daarmee, de zonen Gods? Er wordt best wel veel van gezegd door de commentatoren. En dan komt de Satan. Nou zou je dus denken van, daar heeft God zo'n prachtig plaatje gemaakt van een prachtige man, vroom, oprecht. Kijk eens, Job. En Satan komt langs. Zo, waar kom je vandaan? Ja, van de aarde. Toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En dan het eerste wat God tegen Satan notabene zegt, zo, heb je Job, als je op aarde bent geweest, dan heb je Job gezien. Zo, ben je in Uithoorn geweest? Realiseer je dat God dan jouw naam noemt? Zo kijkt God. Aarde, Job. En God weet daarmee, want je moet kijken hoe logisch, hoe, hoe acceptabel dat antwoord is. Ja, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want niemand op aarde is trouwens Gods getuigenis van Job. Hè? Niemand op aarde is zoals hij, een vroom, oprecht, godvrezend man en afkerend van de kwaad. Ik zie dat ik vaak even uit de NBG citeer. Dat zit er bij mij iets meer in blijkbaar als de HSV. En dan, je voelt de Satan aankomen. En hier is eigenlijk ook de geest van de mens terug te vinden. Ja, hebt u niet voor hem en voor zijn huis alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend. Zijn vee breidt zich steeds uit. Vind je het gek dat zo'n man God volgt? Zo vroom is. Die man die barst van geld, die heeft alles wat hij wil. Zijn hartje begeert. Ja, zo wil ik ook wel geloven. Dan ga ik ook wel. Dat is hoe Satan reageert. Dat is dus de logische reactie van de Satan. Maar de onlogische reactie van God hierin is bijzonder. Aardig geweest. God wist hierbij dat hier een strijd boven water kwam. Zo fel dat er 42 hoofdstukken nodig zijn om dit uit te werken. God wist van tevoren bij het noemen van Jobs naam bij Satan wat er zou gaan gebeuren. Waarom? Omdat God weet, Job kan niet zonder mij, net zo min als ik zonder Job kan. En God noemt het. En Satan reageert, dat is de onlogica van, waarom doet God dit? Nou, is het een mooi plaatje? Hadden we het nooit in de Bijbel gehad als het hier was geëindigd. Met een, zo aardig geweest, zo, leuk hè, heb ik gemaakt zo. Nee, Job gezien. En je mag in alle bescheidenheid ook jouw naam hier neerzetten. Omdat God zo over je denkt. Dus dan krijgt Satan de gelegenheid van steeds. Nou, doe maar, maak maar, pak maar. En dan gebeurt er iets wat ja, dat is. Hier haak ik dus wel af. Ik vind dit te groot voor mijn beleving. God zei, ga je gang, er was er nu een dag, vers 13, dat zijn zoon en dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode kwam bij Job en zei, nou, dan begint er van alles, gebeurt er met zijn alles wordt van hem afgenomen. En dan als heftig ding dat zijn kinderen sterven. Tien kinderen. Dit is voor mij. Dit kan niet. Als ik kijk, ik heb er maar drie. Maar ik heb er drie. En alle drie. Die gaan hun eigen weg. De één. In feite. En als ik dan. Wie zou ik moeten afwijzen? Welk gaat het verst weg van mijn verwachting af? Maar dan komt mijn hart. Die komt omhoog. En afwijzen. Het zijn mijn kinderen in liefde geboren. Maar hier gebeurt het. Ik wil blijf ik even haken. Want, en dan vervolgens gaat, zeg maar, dus dat is acte, dat is dus scène 3, heb ik dus nu besproken. Dan komen we scène 4, hoofdstuk 2, zeg maar. Hè, acte 1, scène 4, de gordijnen gaan weer open. Wij krijgen weer zicht in de geestelijke gewesten bij Job. Opnieuw, hoofdstuk 2, was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heeren. Dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heeren. En toen zei de Heeren zo, waar kom je vandaan? Nou, hetzelfde antwoord. Oh, heeft u ook acht geslagen op mijn knecht? Doet hij het weer, ja. Ja, en weer het getuigenis van God. Niemand is als hij. En vervolgens krijg je dan toch nog dat de Satan weer zoekt. En hij krijgt dus de gelegenheid om Job zo ziek te maken. Maar van zijn leven blijf je af. Dus hier zie je Gods soevereiniteit. Ga je gang, maar je blijft van zijn leven af. Nou ja, en dan Job wordt ziek, die zit met potscherven, de zweren te krabben, op de ashopen, de ellende en dan zie je zijn vrouw reageren, vers 9, hoofdstuk 2. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf, joh, voor mij hoeft het niet meer. Laat gaan. Als dit het is, zoek het uit. Zo menselijk, zo ik ook, zo ik. Zo, ja joh, weet je wat, laat maar gaan. In mijn zonde zeg ik dan tegen God, ja als u niks tegen me zegt, dan doe ik het toch ook niet. Zo, die spanning, dat zoeken naar God, dat is voor mij dat is mijn woestijntocht. En ik zoek daarnaar. En het staat hier in de Bijbel. En ik zie mezelf zitten in mijn eigen onmogelijkheden, in mijn eigen ongeduld, in mijn eigen zonde, in mijn eigen tekortkomingen. Vers 11. Toen de drie vrienden. Nou, ik kijk even op de reactie van Jobs vrouw nog even, vers 10. Dat is, Job zei tegen zijn vrouw, je spreekt zoals een van deze dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen. Dat is wat ik zoek ook. Dat is, daarom durf ik het ook, wil ik het ook eigenlijk in alle bescheidenheid uitspreken, dat ik zelf ook zoek. En dat voor mij er maar één ding boven blijft staan. Ik verwonder mij, mateloos. Ik verwonder mij. Ik mag aan tafel komen. En ik ben zo blij dat Jezus mij uitnodigt dat ik mag zitten. Wat is dit bijzonder? Hoe God dwars door de crisis heen, waarin we nu zitten, waarin mensen die Jezus niet kennen, een jaar van hun leven afgeknabbeld zien worden, waar ik mensen in mijn dichtbije omgeving, mensen dan ter neergestort zijn van, er is een jaar van mij afgenomen. Die verontwaardiging, het ontnemen van je rechtvaardigheidsgevoel. In dit alles zondigde Job niet. Dan komen de drie vrienden. En Elifas, die ga ik zo meteen even aanhalen. En ze zitten daar en ze zwijgen 7 dagen. Dat zijn echte vrienden. Ik kom naast je zitten aan tafel. Ik kom even zitten. Ik voer maaltijd. En dan begint Job ten einde raad zijn geboortedag te vervloeken. De schoot waaruit hij geboren is. De borsten waar hij van mocht zogen, vervloekt hij. Uit de intensheid, zijn verdriet, zijn 10 kinderen, zijn spullen, alles, zijn gezondheid, alles is hem ontnomen. En in feite, vele malen verder gaat in zijn uitspraken waarin hij de reikwijde lang niet ziet. Hij gaat daar dieren aanhalen, de Leviathan wordt genoemd, de hele wereld wordt erbij aangehaald. Dat is heel bijzonder, want dat ritme van dat soort dingen komt elke keer weer terug. Daar kom ik verder niet op in, maar Job zit daar, einde. En er zit een vader die geen kinderen meer heeft. En dan komt Elifas. En dit is ook een beetje de tijd waarin mijn leven terug te vinden. Hoofdstuk 4. Toen antwoordde Elifas, de Temaniet, en zei, als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Elifas, waar haal je het lef vandaan om dat te vragen? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Zie, je hebt velen onderwezen, je hebt je slappe handen versterkt, je woorden hebben degene die struikelde opgericht, de knikkende knieën je sterk gemaakt. En nou overkomt het jezelf en je bezwijkt. Wat is dit voor een slappeling? Wat een respectloosheid komt hieruit. Nou, vervolgens zegt hij zelfs nog, notabene in vers 12, en dit is herkenbaar, ook voor mij. Verder, zegt hij dan, is er in het geheim een woord tot mij gebracht. Mij een oor heeft er een fluistering van opgevangen. In de beangstigende gedachten van de visioenen van in de nacht. Als een slaap, als een diepe slaap op de mensen valt. Zo van, ik heb Gods stem verstaan. En Job, ga jij maar eens even zitten, want ik denk dat ik het antwoord weet. Dat vind ik eng. En hier vind ik het makkelijk oordelen, omdat ik terugkijk en inderdaad Elifas ook wel op de vingers getikt wordt. Ik durf dat niet in het leven, maar ik probeer wel goed na te denken van wat iemand ook zegt. Ik wil mij vasthouden aan God, opdat ook hij over mij mag zeggen door Jezus. Prijs de Heer. Ruud, noem je eigen naam. Vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Man Gods heet dat. Een vrouw Gods. Eigenlijk ben je gewoon mens. Ik hoor Otto de Bruyne dan uitschreeuwen, ik ben helemaal geen christen. Ik ben mens. Naar Gods beeld geschapen. Nou, dan zie je dat Elifas zaken gaat vertellen over van waar zou dit allemaal aan kunnen zijn. Waar zijn mensen bang voor? Heeft het over honger? Heeft het de tong, de geestel van de tong? De verwoestingen. Hij heeft het over het verbond met de stenen op het veld. Weet je wat, de stijte ploegen en al die rotzooi in de grond die je tegenhoudt. Hij heeft een hele reeks van, ja joh, hier komt het allemaal door. Hij verklaart alles. Nou, dan geeft Job antwoord daarin. En daarin zie je dat Job toch nog, zeg maar, in zijn oprechtheid blijft zitten. Elifas, ik geloof niet dat je hier goed aan doet om het zo te zeggen. Maar door die gesprekken heen, de andere twee komen er ook nog bij, zie je dat ze, dat Job, en daar zie je de zonde van Job in terechtkomen, onbedoeld, dat hij God ter verantwoording roept. Hij zal laten zien dat ik zonder zonde ben. Let maar op. En Job krijgt daar ook een reprimande voor. Omdat hij God ter verantwoording roept, maar zijn vrienden krijgen van God een reprimande omdat ze geen antwoord hadden voor deze situatie. Ik heb ook geen antwoorden, maar ik wil die spanning wel terugvinden. In waar zit dan de waarheid? Waar zit dan het feit dat God dit zo belangrijk vindt om in zijn woord weer te geven? Een van de momenten die Job uitspreekt, is ook dat hij zich toch zijn plek kent tegenover de Almachtige. Ik zal toch schuldig verklaard worden. Waarom zou ik me tevergeefs afmatten? Als ik mij was met sneeuwwater en mijn handen met zuiver loog, dan dompelt u, God, mij in de put. En mijn kleren hebben een afschuw voor mij. Want hij, God, is niet als een man zoals ik, aan wie ik antwoord zou kunnen geven als wij samen voor het gerecht komen. Daarin zie je dus, later zegt hij dat ook tegen zijn vrienden, want ik weet, mijn verlosser leeft. Dat hebben wij met een hoofdletter geschreven, mijn verlosser. Daarin zie je toch wel dat God ergens, of dat Job ergens toch dat geheim van het leven terug weet te vinden in een heel oud verhaal waarin hij ook zegt, mijn verlosser leeft. Knap hoor, ik vind dat zo spannend om te zien dat die verlosser je niet alleen aan tafel uitnodigt, maar ook weet, ik leef, ik ga ervoor, ik ben erbij. Dat mijn verlosser leeft is hoofdstuk 19 vers 25, als je dat nog wilt nalezen. Nou, zo gaat dat, hoofdstuk na hoofdstuk. En dan uiteindelijk, dan moet ik even bladeren, zie je dat Elihu om de hoek komt kijken. En dit vind ik zo bemoedigend. Hoofdstuk 32. De drie mannen hebben geen antwoord meer. Het repliek van Job is elke keer, dus dat is dat, nou ja, hoe dat, ik had er wel eens bij willen zitten hoe zich dat afspeelt. Want als je door de reacties van op elkaar terugleest, is dat lastige materie. Ik zou zeggen, lees het, maar langzaam lezen. Neem er echt uitgebreide tijd voor om daar eens doorheen te meanderen als het ware. Het zijn ook vragen en antwoorden die niet altijd in mijn of in onze beleving op elkaar aansluiten. Maar het is wel een gesprek waarin ik ook mijzelf terug herken, dat ik ook uit mijn vlees reageer. En dan komt Elihu. In mijn hart denk ik dan, ik hou van die jongen. Het is zo mooi hoe die hoofdstuk 32... Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachel, de Bezuïet, uit het geslacht van Ram. En tegen Job ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. En zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden. Maar Job toch schuldig verklaarde. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder waren van dagen dan hij. En toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn woede. Daarom antwoordde Elihu de zoon van Barachel, de Bezuïet, en zei, ik ben jonger van dagen, jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie gevoelens te vertellen. Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid maken. Nou, dan is er een tekst die je niet in het bejaardenhuis of in het verzorgingstehuis moet noemen. voorwaar, dat is deze tekst dus. En voorwaar, zegt Elihu dan, het is de geest van God in de stervelingen. De adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Niet de velen van jaren zijn wijs. Niet de oude mensen begrijpen het recht. En daarom zeg ik, luister naar mij. Ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Mooi hè? Dat is die jonge mensen. Ik weet niet of je de reclame kent. Dat is dan weer zo'n toch proberen ergens mogelijkheden te zoeken. Die noemen ze frisse blikken. Dat zijn jonge mensen. Dat zijn degenen die straks de sleutel moeten overnemen van ons. Zij zijn degene die het licht aan moeten houden. Zij zijn degene voor wie wij moeten doorvertellen, Psalm 73, 78, van de grote daden van God. Opdat zij hun vertrouwen leren stellen op hem. Dat zegt de psalmist letterlijk. Jonge mensen, wij zijn jong geweest en ook wij hebben het vertrouwen gekregen van de vorige generatie. Nou, dan zie je dus inderdaad dat hoe hij daarin staat en eigenlijk de weg bereidt voor God zelf. Hij zet alle vier de mannen op hun plek. Het gaat hier niet over jullie. Het gaat hier niet over de verklaringen of over de beschuldigingen. We hebben het hier over God zelf. En wat je dan ziet gebeuren, en dat vind ik zo mooi. Dat is ook zo'n scène, nadat hij gesproken heeft. In hoofdstuk 38. Toen antwoordde de Heer uit een storm en zei. Dit is voor mij de reden om altijd te blijven zoeken naar de jonge mensen die mij mogen corrigeren. En van de week heb ik nog met twee jonge mensen gezeten. De één, die heeft mij echt, we zaten op een avond even met z'n tweeën thuis, want het terrasje, dat kon niet. Waar is jouw geestelijk leiderschap? Dat is een jongen van 30, hè? Ik miste je toen en toen. En ik ben dan zo naïef dat ik ineens ontdek van, oh, had ik iets moeten doen? Wat heb ik gemist? En hij zette mij zo op mijn nummer dat ik enerzijds had kunnen zeggen, Jos, hè, ga weg. En tegelijkertijd van, heeft hij me weer zo op weg geholpen. Voor mij zijn jonge mensen daarin ook de moeite waard, omdat zij toch een frisse blik kunnen hebben. Hè, ik kijk terug. Ik heb mijn verleden, ik heb mijn jeugd wat niet goed gegaan is. Ik heb alle mensen die mij niet konden begrijpen. Dus ik zie daarin ook dat ik niet altijd het recht heb, of dat ik het zoek, of dat ik het vind, of wat dan ook. Waar is je geestelijk leiderschap? Waar was dat toen? Dat is wat hier gebeurt. En toen antwoordde de Heer uit de storm. En dan zie je God al zijn grootheid neerleggen en inhaken op wat Job zegt. Zelfs inhaken op wat zijn vrienden zeggen. En daarin soms verder gaat in zijn uitspraak als dat eigenlijk wij mogen weten. Net zoals dat wij ook niet mogen weten hoe dat dan gaat in die geestelijke gewesten. Wij zijn hier op aarde. Dit is voor ons onze plek. De geestelijke wereld waar we rekening mee moeten houden omdat we Gods geest in ons hebben. Meer niet. Niet onze eigen geest. Maar laten we daarin niet, zeg maar, gaan bemoeien met die dingen van boven. Wie is het? Hoofdstuk 38, vers 2. Wie is het die mijn raad duister maakt? Met woorden zonder kennis, om God nu als een man uw heupen. Man. Dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Job, pak je agenda eens. Waar was jij? Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Toen ik de zee terugdrong en zei tot hiertoe en niet verder. Waar was je? Toen ik de sterrenhemel neerzette met zijn vingers. Gods vinger en werk, zegt de psalmist. Dat is dan de statenvertaling. Zijn vingers. Hier wat sterren en zo. Waar was je, Job? Waar was je? Wat wil je dan? Klein wormpje, wordt Jacob genoemd. Wormpje dat je bent. Je bent tot stof. En al die vragen, dat onbegrip. God gaat totaal niet in op de vragen die Job gesteld heeft. God gaat totaal niet in op datgene waarvan zijn drie vrienden zeggen van, joh, nee, ja, ik heb een ingeving gekregen, de hemels heeft op mij gesproken. Nul. Er worden geen antwoorden gegeven. En daarin heb ik mij neergelegd. Oké, Heer, u hoeft ook geen antwoord te geven. U bent God. En die hoofdstukken dat God spreekt, laat het langzaam lezen. Langzaam lezen. Ik zou het je toe willen bidden. En dan uiteindelijk is het hoofdstuk 42, dat Job daar eigenlijk neerzijgt door zijn knieën heen. Slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. Wie is hij? Dat citeert Job nog een keertje uit hoofdstuk 42 vers 3. Wie is hij die zegt, die mijn raad verbergt zonder kennis? Ik heb verkondigd wat ik niet begreep. De dingen zijn te wonderlijk voor mij. En die ik niet weet. En dan zegt Job, luister nu, ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. Of zoals de HSV zegt, nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb berouw in stof en as. Terwijl die al op de ashoop zat. Dat is een hele andere ashoop weer. En dan zie je ook wel dat hij weer gezegend wordt. En het gemis van je 10 kinderen, daar is eigenlijk geen sprake meer van. Hoe komt het? Is God dan zo groot dat zelfs daar geen antwoord voor nodig is? En dat is denk ik ook wel iets waar ik zie het niet. Hoe kun je als vader, als vrouw, waar is een vrouw gebleven? Dus dat zijn dingen die moet ik maar even in het midden laten. Maar dit is wel het verhaal in de spanning midden in de plek waar wij ons bevinden. En ik zou willen toebidden. Zou je door willen gaan met de verwondering, met het aan tafel gaan bij Jezus en niet in het klaslokaal? Dat hij is zo blij met je. Vroom, oprecht, godvrezende, wijker van het kwaad. Ondanks dat je misschien jezelf teleurstelt en dat je weet dat je God teleurstelt, God is erbij. Dwars door deze crisis heen, God is erbij. Wij hoeven niet het gevoel te hebben dat er een jaar van ons leven afgeknabbeld wordt. We hebben God. En we zullen straks terugkijken en voor Gods troon staan en zeggen, slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. Ik kan niet meer dan over hem vertellen, u moet het aanhoren. Nu heeft mijn oog u aanschouwd en doet boete. Het tilt mij op door alles heen. Het tilt mij op in mijn leven en ontdek van dat er een God is die echt er alles, maar dan ook alles aan gedaan heeft om die relatie te herstellen. Meer kan niet. Als Jezus dan ons roept van ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Van mensenkant uit kunnen we zeggen dat is ook arrogant. Dat wordt me vaak verweten als ik geloofsgesprekken voer. Ja, is dat de enige weg? Nou, dat is ook arrogant. En dat ik het dan omdraai, bekijk het eens van Gods kant uit. Meer kan die niet. Verder kom ik ook niet. Ik ben al zo ver gereikt dat ik zelfs mijn zoon naar jullie toegestuurd heb. Hoe ver wil je nog dat ik vooroverbuig? Ik ga niet voorover meer, ik kan niet. Als ik nog meer vooroverbuig, dan vernietig ik jullie. Want jullie zijn het in feite in jullie eigen zonde niet waard. En daarom buig ik zo ver voorover dat ik de enige oplossing die ik nog voor mijn ogen heb, is dat ik mijn zoon stuur. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik zit, ik weet niet of je dat kent, dan hebben ze een omheining met die schapen. En dan zit de herder, die zit voor de poort. Gaat die zitten, slapen. En die schapen weten, nou, er komt niemand binnen, want die hebben met de herder te maken. Die hebben met de herder te maken. En daarom is het verhaal van Job zo sprekend. Voor u hoop ik, voor mij, voor ons, voor de kerk, voor Gods gemeente. Omdat het midden in het leven staat, dat gaat er helemaal uit. Als ik nu nog anderhalf uur krijg van jullie, dan ga ik los, van wijze van spreken. Dit is zo waar wij in zitten. Dit is zo bijzonder. Ik wil jullie dit echt toebidden. Zouden jullie de komende periode langzaam willen lezen? En door dit boek heen meanderen. En ontdekken hoe zo'n gesprek gaat. En waarin we weten, waarbij kennen het verhaal achteraf, slechts van horen zeggen. Slechts van horen zeggen. Nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. Zullen wij God aanbidden en aanroepen? Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel. Ik weet het niet. U heet Vader en dat is goed. U heeft uw zoon daarvoor gestuurd. En heeft daarmee alles zeg maar, in orde gebracht. Wij hoeven slechts ja te stotteren. Ja, ik wil. Mag ik naar u toe komen? En u als vader ziet uit naar een man als Job. Natuurlijk ook naar zijn vrienden en naar Elihu en naar al die mensen, Heer. U hebt geen onderscheid. Het is uw schepping, het zijn uw kinderen. Het is uw belang. En tegelijkertijd, Heer, wij als gemeente, dit plekje in Uithoorn om 10:00... willen we meedoen met die enorme golf om uw liefdevolle aandacht te trekken. U ertoe te dwingen te zegenen, Heer, omdat we niet anders kunnen en niet anders willen. Heer, zegen ons, want we willen ook zo graag tot zegen zijn. Vader, mogen de woorden die ik uitgesproken heb op zijn minst door u uitgetild worden en dat u degene bent die spreekt. Dat u degene bent die laat zien hoe onvoorstelbaar groot u bent. Hoe u toch omziet en hoe u de kans biedt aan ons om u te aanschouwen. Zegen daarom de woorden, Heer. Dank voor deze bruid, voor deze plek. Dank voor het moment dat we met elkaar hierover mochten nadenken. Vader, dank. Duizendmaal dank in Jezus' naam. Amen.